I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
I zal jou zien, jullie allemaal,
listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en nog steeds bij mij, mijn steun en toeverlaat, formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Je kent hem onder andere van That's a Question, tv-makelaar, Singletown. En jij zat in dat team dat redelijk bescheiden succes op de buis heeft gebracht. Big Brother, hè?
Ja, ik kan het niet ontkennen, maar moeten we elke keer die introductie
ja,
doen?
Ja, dat is leuk. In deze aflevering gaan we het hebben over de aankoop en de verkoop van een format. Je krijgt te horen wat er allemaal bij komt kijken voor je favoriete programma te zien is op tv. En het hoor je niet van zomaar iemand, nee, van iemand die al jaren in deze wereld werkt. Ze werkte onder meer voor Joop van den Ende Producties, Endemol International, Sony en nu voor All3 Media, waar ze zich bezighoudt met de aan- en verkoop van content. En dan speciaal voor de Benelux en Duitsland. Lisette van Diepen, welkom.
Dankjewel. Ja, de verkoop laat ik op dit moment nog een ander over.
Echte aankoop.
Ik zit puur op aankoop van format van derden.
En als je op een feestje vertelt wat je doet, naar de aankoop dan. Maar hoe leg je dat uit? Is dat heel makkelijk uit te leggen?
Ja hoor, dan zeg je gewoon, ik kijk heel veel internationale televisie op zoek naar een nieuw gouden ei. En dan komen er altijd weer mensen met de mededeling dat het gouden ei bij hun in de zak zit. Hè?
Ja, dat lijkt me ook wel heel irritant.
Ja, super irritant.
Dat ze jou opzoeken. Ja, ik heb ook nog een leuke.
Het is me nog nooit gelukt om op een feestje een echt leuk format te vinden.
Nee, dat was gelijk de volgende vraag. Dan hoop je dat er toch wel iemand, een of andere oom die daar op een verjaardag zit, die een gouden ei heeft. Nog nooit gebeurd.
Nee, ik hoop op feestjes echt niet op die oom. Heel eerlijk gezegd.
Nee. Kirsten-Jan zei tegen mij over jou dat je bent goed in het ontdekken van content voor de kleinere en grotere producenten.
Hmm.
Dus jij ontdekte die gouden eieren wel, klopt dat?
Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig naar nieuwe dingen in televisieformat. En ik ben ook heel nieuwsgierig en geïnteresseerd in mensen. En ik denk dat die combinatie leidt tot redelijk op tijd nieuwe dingen vinden voor zowel grote als kleine partijen.
Ja, hoe ben je in deze wereld terechtgekomen eigenlijk?
Ik heb ooit gesolliciteerd toen ik zag dat Joop van den Ende TV10 ging lanceren. Dus zo oud ben ik, inderdaad.
Wij zeiden het niet.
En dat was een heel mooi plan. Ik vond dat, het leek me geweldig. Ik werd ook aangenomen op de afdeling filmaankoop. Alleen TV10 ging natuurlijk niet door. Dus dat was een hele, hele korte carrière. Ik denk dat ik na 3 weken op straat stond. En daarna ben ik gevraagd om door te gaan voor Joop van den Ende TV-producties. Ja. Op de afdeling internationaal. Want Joop van den Ende TV-producties was natuurlijk inmiddels begonnen met produceren voor goede tijden, slechte tijden. Dat was een aankoop in eerste instantie, hè, uit buitenland. Volgens mij hebben jullie het daar al over gehad.
Ja, dat vergeten we altijd, maar het is gewoon een buitenlands.
Ja, in eerste instantie wel. Ja. En Vrienden voor het Leven, ook zo'n klassieke comedy, was ook Engels. En Surprise, Surprise, hier de Surprise Show, is volledig Engels. En we zijn het een beetje vergeten. Ja. Sterker nog, we roepen al heel lang dat een eigen format is. Maar dat is niet zo.
Dat dacht ik ook eerlijk gezegd.
De Surprise Show van Henny Huisman. We gaan het zo even over Henny hebben.
Ja.
Dat was natuurlijk eigenlijk ook gewoon hij roept steeds dat zijn eigen idee was en van hem. Maar dat was natuurlijk
de licentie was van ITV. Was
allemaal buitenland.
Ja.
Dus dat is inderdaad, valt een beetje tegen. Sowieso was de grap natuurlijk, of de grap. De Joop van den Ende die richtte zich heel erg op buitenlandse formats en op Nederlandse sterren die hij daaraan kon verbinden.
Mm-hmm.
En John was natuurlijk daarin anders. John de Mol, die dacht ik moet mijn eigen formats gaan ontwikkelen. Merkte je dat die omslag op een gegeven moment ook bij Joop? Dat Joop dacht van, oh, ik moet misschien ook maar eens eigen dingen gaan ontwikkelen? Of
Nou, ik weet niet of Joop echt later was. Want met de Soundmix Show heeft hij natuurlijk gewoon de eerste stappen ook gezet, ja, naar Duitsland. Dus ik weet niet of de een veel eerder was dan de ander. Ik denk dat de kracht van beide heren was dat ze zagen wat de toegevoegde waarde was van aan de ene kant verkoop van je eigen idee, dus investeren in creativiteit intern. En ook de markt blijven opzoeken om te kijken van welke titels zijn complementair aan wat wij in het doen zijn. En welke titel moeten wij naar binnen halen, ja, om productie te regelen.
Ja. Want hoe ziet jouw werkdag eruit? Is dat bijvoorbeeld dat iemand je opbelt en zegt, hey, dat daar loopt een soap, die willen we hebben en daar maken we een goede tijden van? Of ontdek je dat zelf? Ja.
Nou, het is natuurlijk ontzettend veranderd, mijn werk. Toen ik begon, keken we met z'n allen heel erg naar kijkcijfers. Dus dan was je heel erg bezig met uit te vinden welke titel het internationaal heel goed deed. Maar dan zat je echt in de situatie dat je moest wachten op een VHS-band die per koerier naar je bureau werd gestuurd, die je moest gaan bekijken. En had je ook de luxe om van zo'n serie echt wel 5-6 afleveringen te kijken en te zien wat het verloop was van die cijfers voordat je besloot van nou, dit zou wel eens interessant kunnen zijn. Ja. Dus zo was het toen. En dan werd je natuurlijk ook wel eens opgebeld. Nu is het zo verschrikkelijk veranderd. Ik heb echt niet meer de luxe om zoals nu met een lekker kopje koffie een beetje te gaan kletsen en zitten wachten op het belletje. Want ik ben aan het concurreren met zo verschrikkelijk veel partijen in zowel Nederland als België als Duitsland. Hè? Elke zender heeft aankopers. Elke producent onafhankelijk heeft aankopers. Je hebt de grote groepen producenten die tientallen mensen in dienst hebben die de hele wereld afstruinen naar het ene goede idee. Dus mijn dag begint eigenlijk met sowieso kijken natuurlijk van wat is er gisteren gebeurd qua cijfers in de belangrijkste landen. En dan begin ik vaak zelf te bellen, want ik moet vooruitwerken. De beslissingen die ik neem ten aanzien van welk format interessant zou kunnen zijn, die gaan vanaf papier, die gaan niet meer vanaf kijkcijfers. Dus ik ben zelf geïnteresseerd in kijkcijfers, maar voor mijn aankoopproces zijn cijfers op zich helemaal niet meer interessant, want dan ben ik al te laat.
Ja, maar het is veel lastiger geworden.
Ja,
dus
het is veel lastiger geworden. Je netwerk is een veel grotere rol gaan spelen. Je intuïtie. Want wat je natuurlijk doet, is je zoekt naar aan de ene kant het vertrouwen van de creatief. Het zijn soms absoluut nog onafhankelijke solo creatieven. Die vaak jarenlang heel intensief bezig zijn geweest met iets te ontwikkelen waar ze zelf heel erg in geloven. En er zijn nu zoveel partijen die content nodig hebben. Dus al die mensen zoeken die creatief op. En er zit gewoon een stuk in van wie kiest hij? Wie gunt hij dat gouden ei toe? Bij welke partij denkt hij of zij dat ei iets... Ik stop nu met het thema ei trouwens. Maar dat format op de juiste manier ontwikkeld gaat worden in een lokale versie in een ander land.
Oh, dat lijkt me echt heel lastig. En heb jij dan ook in de grote televisielanden spionnen zitten, zoals Yvonne Kolderweijer zou zeggen, heb je contacten dan overal zitten die waar je dagelijks mee bent?
Ja, maar niet. Ik heb heel lang met een eigen stringernetwerk gewerkt, inderdaad. En mijn situatie is natuurlijk wat veranderd, want ik werk nu voor All3, maar dat doe ik zelfstandig. Dus ik ben nu mijn eigen stringer. Ik ben nu degene die alle telefoontjes doet naar de partijen waarvan ik weet dat ze interessant kunnen zijn voor mijn klant. Dus die belletjes, die doe ik nu zelf.
Ja. En ik zie hier de Masterchef en de Who Wants to Be a Millionaire. Zijn dat de buitenlandse namen die jij hebt aangekocht, die je naartoe hebt?
Ja, ik heb echt geluk gehad in mijn carrière dat ik op een aantal plekken heb gezeten waar leuke dingen rondom format plaatsvonden. Dus ik ben betrokken geweest bij de aankoop van Who Wants to Be a Millionaire. Dat in Nederland het natuurlijk heel goed heeft gedaan, maar dat voor de creatief van dat format zijn hele leven heeft veranderd. Hè? Dat was iemand, daar zijn hele boeken over geschreven. Dat was
Paul Smith.
Ja, hij had zijn huis opnieuw
een tweede hypotheek
ja. moet aan te vragen. Omdat het zo lastig was om het verkocht te krijgen. En jaren later ben ik op het feestje geweest in Cannes, waar gevierd werd dat het 100ste land dat format voor, ik geloof, het 6e seizoen ging draaien. Dus dat zijn echt levensveranderende...
Honderden miljoenen mee verdiend.
Ja, zeker. Hij is miljardair geworden.
Ja, miljardair. Ja.
Zeker.
Ja. Maar je hebt heel wat formats hier naartoe gehaald. Het is misschien moeilijk om je lievelingsei te kiezen. Maar wat was dan het format waar je het meest trots op bent dat je hier naartoe hebt gehaald?
Ja, wat ik zelf heel leuk vond, misschien ook een beetje flauw, maar ik ben zelfstandig geworden na 7 jaar Sony. Sony had in Nederland het bedrijf gekocht dat Celador had overgenomen. Dus die hadden de Who Wants to be a Millionaire catalog. En na 7 jaar vond Sony dat wij vanuit Nederland in ieder geval naar Londen of naar LA moest gaan. Hè? Want toen hadden ze het trucje geleerd van de Nederlanders ten aanzien van aan- en verkoop van formats. Dus toen mochten we in principe met z'n allen terug naar Londen of LA. En ik wilde dat niet. Ik wilde met mijn gezin gewoon lekker in Hilversum blijven wonen. En zij sloten toen het kantoor. Dus wij waren toen in één keer allemaal heel Amerikaans onze baan kwijt. En ik ben toen zelfstandig geworden en ben onder andere voor Vincent TV gaan werken. En ik heb bij Vincent TV heel wat formats gekocht van Sony. Dus Dragon's Den heb ik van Sony voor Vincent TV gekocht. Millionaire heb ik van Sony voor Vincent TV gekocht. Pretty and Single heb ik van Sony voor Vincent TV gekocht. En dat vond ik ontzettend leuk. Vond ik eigenlijk wel vrij grappig. Maar dat is een beetje flauw ook. Dragon's Den is wel absoluut een van mijn favoriete titels. Daar ben ik dol op. Maar er zijn ook kleinere titels die het niet zozeer heel goed hebben gedaan. Ik vond 7 Years Switch een geweldig format dat Vincent TV heeft geproduceerd. Ik vind 5 Days Inside, kunnen ze ontzettend trots op zijn wat ze daar als bedrijf mee hebben gedaan.
Ja, dat is heel mooi.
Na dat hebben gekocht te hebben. Dus ik heb niet echt één favoriet. Ik heb gewoon met een aantal, met name kleinere dingen, heb ik mooie herinneringen aan.
Ja, dat is een mooi rijtje.
Ja.
Dit gaat allemaal over je netwerk. Heb je ook wel eens types zoals Kirstie-Jan van Nieuwenhuizen die dan bij je aankloppen en hun format willen pitchen?
Ja, tuurlijk. Wat denk jij? En dat moeten ze ook doen, hè? Want dat is ook de manier waarop zij invloed proberen uit te oefenen op wat gaat er gebeuren met mijn titel? Wie gaat er wat mee doen? Dus ja, nou, Kirsten en ik hebben samengewerkt in de two-way traffic tijd. Maar anders zou die denk ik zeker bij me aangeklopt zijn.
Ik ben daarna nog 1 keer bij je geweest. Met,
ja, zeker, zeker. Ja.
Ja. En hoe ging dat, Kirsten-Jan?
Nou, ze wilde het niet hebben dat ik pitchte.
Dus, weet je nog wat het was? Of kan je dat niet zeggen?
Ik weet niet meer precies wat het was. Maar ja, je moet in mijn vak om kunnen gaan met heel veel afwijzingen.
Ja, dus dat heb je wel eens verteld.
Af en toe het lastige ervan. Maar als je daar niet tegen kan, dan moet je stoppen.
En nog steeds een goede band dat jullie met elkaar hier om tafel zitten.
Ja, absoluut. En dat wat ik zeg, dat hoort er gewoon bij. Dus dat moet je niet persoonlijk nemen.
Nee.
En het kan nog steeds een goed idee zijn. Maar als Lisette dan denkt van ja, ik weet niet of dat iets is voor mijn cliënten.
Ja,
dat luistert namelijk ook heel nauw. Dus niet alle ideeën werken voor iedereen. En sommige producenten zoeken gewoon specifieke ideeën. Omdat dat huis bijvoorbeeld, dat huis bekend staat om wat zij maken. En die kunnen dan niet alles maken, zullen we zeggen.
Nee. We hebben het over buitenlandse formats gehad die aangekocht zijn naar Nederland. Zometeen gaan we het over succesvolle Nederlandse formats hebben die dan weer niet slagen buiten de landsgrenzen. Maar eerst gaan we naar de persoon van dit moment.
In de hoofdrol.
En we hadden het net al over hem. Henny Huisman. Ik dacht even dat de jaren 90 weer terug waren. Want je kon geen blad openslaan, de tv niet aanzetten of online kijken. En ik zag Henny Huisman voorbij komen. Ik was altijd wel fan van de Soundmix Show, de Playback Show. Ik vond dat altijd wel leuk. Hij was een tijdje niet te zien, maar hij heeft nu een theatertour en hij zat nu bij Koffietijd. Hij heeft zelfs een Instagram-pagina aangemaakt. Een Instagram-account. Nu klink ik wel heel oud. Die vond ik wel heel grappig, moet ik zeggen. Maar jij zit mij niet zo vrolijk aan te kijken. Ja,
ja, ik word ontzettend moe van Henny Huisman. Volgens mij heel veel mensen in Hilversum. Het is bekend sowieso dat hij al jarenlang heel graag terug wil op televisie. Nou, dat lukt niet heel erg. Dus nu heeft hij een manier gevonden om toch elke keer in de publiciteit te zijn door in allerlei roddelbraden sneers naar mensen te doen. Dus dat gaan we even terug doen. Ik ben echt zo klaar met die man dat ik denk van houd er eens op om de hele tijd Henny Huisman te interviewen. Ik snap voor de roddel en de mediacourants van deze wereld dat ze het leuk vinden om iets negatiefs te schrijven en dan Henny Huisman weer pakken. Maar eigenlijk, laten we eerlijk zijn, Henny is gewoon, op een gegeven moment moet je begrijpen dat het klaar is. En dan de hele tijd dingen roepen over...
Ja, dat is gewoon niet chic. Over Nick en Simon en dat soort mensen. Dat je denkt, waarom moet jij daarmee bemoeien?
Ik denk, dan vraag gewoon mensen die er echt een beetje toe doen. In plaats van iemand die gewoon, waarvan je eigenlijk zoiets hebt van, jongen, ga gewoon genieten van je paardenstal. Want dat heeft hij geloof ik een hele grote. Dus ja, ga lekker paard rijden. En in plaats van de hele tijd dit soort dingen te roepen over iedereen. Dus het voegt helemaal niks toe, vind ik.
Henny Moe ben jij.
Ik ben Henny Moe en ik ben volgens mij niet de enige die Henny Moe is. Dus bij deze Henny go home, ja. Zullen we zeggen. Ja.
We gaan naar leukere mensen. We gaan het naar Lee zetten. We hadden het net al over die mensen zoals de Kirsten van Nieuwenhuizen die dan iets bij jou komt slijten. Mm-hmm. Hoeveel zijn dat er jaarlijks? Of is dat heel lastig te zeggen?
Individueel?
Ja.
Ja, tientallen.
Ja.
Heb je hele slechte... Maak je nog steeds hele slechte pitches mee? Waaruit dat zich in?
Wanneer? Nou, zeker. Kijk, ik weet niet of het toen dat het geval was bij jou, hè?
Ja, dat zou wel mooi zijn dat je dat niet zegt. Ja. Het was zo dramatisch.
Ik ben hem alweer vergeten. Nee.
Zo slecht was.
Nee, maar... wat er absoluut veel gebeurt, en dat is gewoon toch denk ik lastig, dat als je komt pitchen, dat je niet de tijd neemt om heel goed te kijken bij wie je komt pitchen. Hè? Dus laat ik een makkelijk voorbeeld nu even nemen. Ik werk nu dus voor All3 Media en die hebben in Nederland die DTV. En die hebben een aantal in huis, een aantal geweldige nieuwe reality formats bedacht. Dus mijn tip zou nu zijn aan degene die ik ga zien, bijvoorbeeld in Cannes, om daar in ieder geval op de hoogte van te zijn. En niet beginnen te roepen van, en ik kom nu met het meest unieke reality ding dat je ooit hebt gezien. Want meestal moet ik dan vragen, kijk je veel internationale televisie? En dat is niet altijd het geval. Dus dat vind ik soms wel jammer.
Ja.
Ik vind het ook echt... De tip is bij creatieve afdelingen om vooral te blijven kijken wat er internationaal gebeurt. Om te leren dingen beter te doen, maar ook om te weten wat je vooral niet moet blijven ontwikkelen. Maar goed, er worden dus dingen gepitcht aan partijen zonder dat ze goed kijken of het de juiste partij ervoor is. Dat is een hele simpele.
Zijn er landen waar jij graag pitches van krijgt, omdat je toch vaak het idee hebt dat daar wat uitkomt. We hebben het in het verleden wel eens gehad over landen die hot zijn. Hè? Korea is nu zo'n land.
Ja.
Dat is volgens mij nog steeds het geval, dat veel naar Korea wordt gekeken.
Ja.
Maar ik weet altijd dat ik vond Engelse formats en ook wel Scandinavische formats was ik altijd wel wat enthousiaster over. Zijn er nog landen waar jij van zegt of regio's van ja, die zijn op het moment goed bezig?
Ja, ik vind dat ik niet meer de luxe heb om te zeggen, ik koop met name aan uit Engeland of Amerika of Korea. Het is een beetje gek hoe dat loopt. Israël is ook een tijdje het nieuwe zwart geweest. En het lijkt net alsof wij aankopers dat ook een beetje zoeken. Wellicht om elkaar ook een beetje te inspireren of misschien zelfs gek te maken, maar... Ik heb de luxe niet meer om naar één land te kijken of naar een aantal landen te kijken en te zeggen van daar komt het vandaan. Er komen heel veel goede dingen bijvoorbeeld uit België. Zo'n klein landje en toch zoveel creativiteit. Nederland staat nog steeds bekend als heel creatief en exporterend. Ik kijk naar formats uit Wales, omdat die tegenwoordig ook vanuit Wales op de zender daar richting de BBC gaan.
Wales noem je heel specifiek. Is dat dan anders dan Schotland?
Nee, niet per definitie. Maar gewoon een regio waar veel creativiteit zit. Waar ik nog niet van op de hoogte was. Dus dan ga ik gewoon een nieuw netwerk aanboren.
Grappig, ja.
Dus ik heb niet echt één favoriet land.
En jij gaf aan dat je steeds meer vrouwen als creatief ziet langskomen. Heb je daar... Merk je dat anders is dan ideeën die van mannelijke creatieven komen? Zit daar een verschil in? Of in de manier van pitchen? Of maakt het eigenlijk helemaal niet uit? Kan je een soort... Zijn er verschillen?
Nou, ik zit te denken of ik echt met een goed voorbeeld kan komen. Het enige wat ik heel snel even bedenk is dat er wellicht wat meer... factual dingen door vrouwen worden gepitcht. Wellicht is dat een makkelijke conclusie, maar dat is het enige waar ik even snel op kan komen. Verder bedenk ik eigenlijk... er zit niet veel verschil in pitches tussen mannen en vrouwen dat betreft. Nee.
Veel aankopers zijn ook vrouwen.
En verkopers.
En verkopers. Ja. Wat is daar de reden van, denk je?
Het gaat natuurlijk voor een heel stuk over persoonlijk contact. En ik denk dat dat past in ieder geval bijvoorbeeld heel goed bij mij. Het stuk de mensen leren kennen achter het format. Ik weet van een heleboel mensen de naam van hun partner, de kinderen, verjaardagen, trouw, huwelijksdagen. Dat onthoud ik.
Ja.
Vind ik ook gewoon leuk. En wordt absoluut gebruikt in het eerste contact maken als je puur over een nieuw format gaat praten. En ik denk dat dat dus wellicht goed bij vrouwen past.
Het sociale component.
Sociale stuk van de verkoop en de aankoop, ja.
Je had het net over Nederland, dat Nederland nog steeds in die top staat van exporterende landen. Mm-hmm. Qua grote successen moeten we natuurlijk altijd denken aan bijvoorbeeld The Voice als een van de laatste. Verkopen Nederlandse formats nog steeds makkelijker aan het buitenland? Of zijn er ook titels waarvan je zegt, nou, die zijn hier zo'n groot succes, maar dat werkt gewoon niet buiten de landsgrenzen?
Ja, nou, een van mijn favoriete formats hier in Nederland is Het Mooiste Meisje van de Klas. Daar zit zoveel in dat in de loop van de jaren allerlei trends heeft aangevinkt.
Mm-hmm.
En is op een bepaalde manier ook zijn tijd vooruit, denk ik, geweest. Toen het lanceerde destijds. En dat heeft het internationaal wat mij betreft veel te slecht gedaan.
En hoe kan dat?
Ja, deze is voor mij een heel groot vraagteken.
Ja,
hoor.
Ik weet het. Ik heb het er wel eens in Duitsland over gehad. En daar hadden ze het over. Ja, dat moet dan een bekend meisje zijn. Die willen dan ook daar celebrities hebben die dus het mooiste,
verschrikkelijk
bekende meisje. En toen legde ik uit dat juist de kracht is dat het geen bekende BN'er is. Die, omdat iedereen altijd benieuwd is wie is het meisje. Dat wordt ook heel goed opgebouwd in de aflevering. Ja. Ja. Je zit al te wachten van wanneer komt ze in beeld.
Kirstie-Jan heeft zelfs een keer een spin-off bedacht. Het slechtste jongetje
van
de klas.
En die bleek gewoon op zender te zijn geweest. Eén seizoen. Dus dat was weer goed voorbereid van mij. Maar niet juist. Dus dat was één van de redenen. Maar dat klopt. Ik heb dat er heel vaak ook over gehad. En de Keuringsdienst van Waarde. Wat volgens mij maar aan één land verkocht is. Ik dacht in Engeland. En het heeft er ook niet lang gelopen. Heb ik ook meerdere malen aan buitenlandse contacten verteld. Van het is een heel interessant programma. En dat verkocht ook nauwelijks. Dus ja, je hebt meer van dat soort dingen.
Taarten van Abel, vind ik ook zo'n prachtig programma dat je op verschillende manieren zou kunnen produceren. Maar koken of bakken en praten. Ik bedoel, Bake Off, hè? Heel Holland Bakt is nu echt een grote wereldhit.
Is ook Brits, toch?
Wat zeg je?
Is ook van origine Brits.
En heb ik gewoon laten gaan. Dus als we het willen hebben over mijn misser...
Dat is jouw Beatles-verhaal.
Ja hoor, ja. Bake Off is...
En waarom liet je dat gaan? Want je dacht,
nou, dat kregen we aangeboden als A4'tje. En ik ben zelf niet van het koken en dan helemaal niet van het bakken. Dus daar ga je al. Het persoonlijke stuk, de connectie, had ik niet. Dan neem je zo'n beslissing natuurlijk nooit in je eentje. Maar wij zaten al heel snel op het idee met het idee van, ja, dit is te Brits. En dan gaan we met z'n allen in een lokaal mooi plekje in Engeland taarten staan bakken.
Ja.
We zagen het niet. Oh, dat was echt, echt jammer, hè? Gemiste kans. Nee,
wat was je eerste reactie toen je die kijkcijfers zag op NPO?
Maar weet je, dan ben je alweer zoveel verder. Ik bedoel, het is veel interessanter later om te kijken wat er nu, hoeveel versies er nu zijn.
Ja.
Maar die heb je ook gewoon.
Ja. Ik weet dat er is op een gegeven moment zo'n hoos ontstaan van... Hè, Masterchef is daar ook een voorbeeld van kookprogramma's. Maar ik weet lang geleden, Opa praat hier en daar weet jij ook van, Lisette... was er altijd redelijk veel weerstand en sepsis over kookprogramma's. Omdat ze zeiden, ja, de kijker kan er niks mee, die kan het niet proeven. Dus gaat dat wel werken? En op een gegeven moment is dat langzaam gaan lopen. Maar heel veel hadden in het begin het idee van... ja, wie gaat nou kijken naar een kookprogramma... als je dus niks kan ruiken of kan proeven? En toch zijn er legio-programma's geweest... die heel succesvol zijn.
Nou, wat ze natuurlijk gewoon heel goed doen tegenwoordig. En dat doet heel Holland Bakt ook. En dat deed British Bake Off natuurlijk ook al vanaf het eerste begin. Het was niet alleen het verhaal over bakken. Het was het verhaal van de mensen die gingen bakken. Dus die combinatie is gewoon heel goed gedaan. En dat lees je niet goed vanaf een A4'tje. Of tenminste, dat las ik toen niet goed vanaf dat A4'tje.
Nee, wat zijn nog soorten formats? Ja, dat is echt heel glazen bol deze vraag. Maar wat zijn nog de programma's die je wil ontdekken? Die je naartoe wil halen? En dan, zonder dat je een titel noemt natuurlijk, maar een bepaald soort programma of een...
Nou ja, kijk, los van mijn eigen interesse heb ik nu gewoon opdrachtgevers. Dus ik laat me nu leiden door de wens van wat zij willen.
Is er nu een trend? Heb je het idee dat er gezocht wordt naar een bepaald soort programma's? Bijvoorbeeld door jouw opdrachtgever nu? Of mag je misschien niks over zeggen?
Jawel hoor, daar kan ik wel iets over zeggen. Want ik werk met name nu even... De focus is heel erg op de Duitse vestigingen van All3Media.
Ja.
En die produceren bijvoorbeeld de Duitse versie van Bake Off. Ja, aan de ene kant krijg je natuurlijk altijd de vraag van... Kun je de nieuwe Undercover Boss even vinden? Of de nieuwe Masked Singer? Masked Singer had ik wellicht ook laten gaan. Hè?
Zoals heel veel. Hè? Ja, iedereen heeft een Masked Singer laten gaan.
Tuurlijk, het is heel makkelijk om het aan het eind... als de Amerikanen het, hè, dat... Maar goed... Maar die vraag krijg je natuurlijk wel. Van, ben je in staat om zo'n wereldhit te scoren? Nou, ze komen gelukkig niet elke 3 weken voorbij. Maar je moet wel adequaat genoeg blijven reageren op nieuwe dingen. En net doen alsof je elke 3 weken voorbij kan komen. Maar ik ga nu voor de Duitse vestigingen... ben ik heel erg op zoek inderdaad naar een goed, authentiek factual entertainment format... Ik ben voor hun ook op zoek naar een dagelijks format. Omdat in Duitsland dat hele scripted reality dat ze dagelijks deden. Een soort versie van een telenovela.
Ja.
Echt een drama. Dat is nu heel erg aan het wegzakken in cijfers. Dus zij zoeken alternatieven. En dat vind ik ontzettend leuk. Om voor een bedrijf dat heel erg gericht is geweest op één genre. Proberen bijvoorbeeld een quiz te vinden die dagelijks zou kunnen. Of een mooi factual programma dat dagelijks zou kunnen. Maar waardoor zij door kunnen om dat slot te blijven vullen. Want dat is natuurlijk waar het hun om draait. Met iets anders dan wat ze nu doen. En voor Nederland, ja, weet je. Als ik een mooi groot studio entertainment format primetime zou kunnen aankopen. Dat zou ik heel leuk vinden.
Family entertainment, ja, hè, hoor je altijd.
Sowieso, ja.
Ja. Wij hebben een rubriek en dan kijken we altijd naar buitenlandse formats. En dan zou het hier werken.
Ja.
Nou, als er iemand verstand heeft van content buiten de landsgrenzen en of het hier zou werken.
Zou het hier werken?
Ja, nou, ik heb er eentje meegenomen.
Kijk,
mooi, leuk.
Channel 4 is de 27e september begonnen met Make Me Prime Minister. En dat is een format dat geproduceerd daar is door Motion Content. Dat hier in Nederland volgens mij ook een vestiging heeft. En ITV. En dat geeft 12 Engelsen van hele verschillende afkomsten. Met hele sterke meningen over wat er gebeurt in de Engelse politiek. De gelegenheid om in een periode van 5 weken zichzelf te testen. Om te kijken of ze bestand zouden zijn om te overleven in die wereld. Nou, ook in Engeland, net als hier... Heel veel kritiek natuurlijk op de regering. Brexit, Boris Johnson en net de Engelse bank die de economie daar even recht moet trekken. Of in ieder geval moet verzorgen. En ik lees natuurlijk genoeg in de kranten hier over kritiek op de regering. Enquêtes, tevredenheid van ons Nederlanders ten aanzien van wat er hier gebeurt.
Op een ultimate low, hè? All-time low.
Precies.
Ja.
Dus ik denk zelf dat dit best een kansje van slagen heeft. Het is een beetje opgezet. Ik heb nog niet de hele aflevering gezien, want het was een beetje kort dag. En ik kan hem niet kopen. Hè. Dus dat maakt het voor mij makkelijker om sommige dingen een beetje aan de kant te schuiven. Ik heb hier de trailer van gezien. Maar de hele aflevering doe ik later. Want ik kan hem niet aankopen voor mijn klant.
Nee.
ITV zou hem waarschijnlijk gaan maken. Of,
ja, dus een combinatie van ITV en Motion Content. Ik weet niet, maar in Nederland zal ITV hem dan wel maken, denk ik inderdaad. Ja. Dus ik denk wel dat een kans verslagen heeft.
Wat een mooie. Ja. En ze hebben daar eigenlijk wel weer iemand nodig die het weer overneemt van Liz Truss. Want die is wel de economie
nu al
naar beneden aan het halen.
Ja. Maand. Ja. Nou, de grap is, Channel 4 is natuurlijk een hele goede zender in Engeland. Ik heb ook al een paar keer in dit item het over Channel 4 format gehad. Een van mijn favoriete zenders eigenlijk, Channel 4.
Dus ja, die durven nog veel leuke nieuwe dingen te doen.
Ja. Die gaan wat verder dan BBC en zijn ook wat extremer in hun keuzes. BBC is natuurlijk veel meer familiezender. En behalve BBC 3 misschien, die wat meer risico neemt. Ja. Maar Channel 4 is echt wel een zender. Als je het kan ontvangen, die hebben heel veel mooie programma's.
En deze is echt een beetje opgezet, dat Make Me Prime Minister, als een soort apprentice-achtige versie richting.
Heel leuk.
En dan puur gericht op politiek. En ik begreep dat de cijfers niet heel goed waren. Het kwam direct na Beekhof, dus het had heel goed kunnen starten. Dat was wat minder. Maar in de doelgroep, de jonge doelgroep, heeft het extreem goed gedaan. Ja, ik vind dat leuk.
Nou ja, dat is typisch NPO-programma, zou je denken. Ja, nou, goede tip.
Over NPO gesproken en over tips gesproken. Dankjewel voor het bruggetje. We zijn er bijna, maar we sluiten altijd af met een tip. En ik heb de een die op de NPO te zien is vanaf vandaag. Deze komt donderdag online en dan komt een nieuwe serie Rampvlucht.
Rond 6:45 vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam.
Een drama wat ons in heel het land wakker geschud en onthutst heeft.
De route klopt niet.
Ze houden iets achter. Als ze met radarbeelden hebben geknoeid, wel is dat werelddienst.
Mannen in witte pakken.
Ik heb meer dan 300 mensen in de Bijlmer die ziek zijn.
Maar ik was te klein om het helemaal meegemaakt te hebben. Maar ik weet nog wel die vliegtuigramp in de Bijlmer. Maar het verhaal wat ik niet kende was dat honderden mensen gezondheidsklachten kregen. En dat er toen witte mannen in witte pakken daar rondliepen en dat er een soort van complot omheen hing.
Ja.
Het zelfs nog met de parlementaire enquête voorbij gekomen. Wie waren die mannen? En daar gaat een beetje de serie over. Dat destilleer ik althans uit die trailer. En ik dacht, ik wil hem zien. Ik weet niet hoe jij erover dacht.
Nou, ik had hem ook. Ik heb trouwens ook nog een format meegenomen. Omdat ik begrijp dat jullie altijd series noemen. En nu moet er ook weer een format
CBS,
bij. Maar ik had ook deze. Omdat wat ik er heel leuk aan vind. Is dat de producent van deze serie is Fleur Winters. En die is ooit bij mij gestart als aankoper.
Wat leuk.
En heeft zich in de loop van de jaren dus volledig getransformeerd. En heeft nu haar eigen Big Blue productiebedrijf. En ik vind dat iets heel moois zeggen over onze industrie. Hè? Dat je dus niet per definitie alleen in één hokje wordt gezet van jij bent nu aankoper en er gebeurt verder niks anders meer dan aankoop. Maar het is natuurlijk met name een enorme pluim voor Fleur dat ze begonnen is aan de ene kant en nu gewoon volledig eigen producent is en deze, wat ik denk, hele interessante serie is gaan maken. Dus petje af en ik zie er ook echt naar uit. Ik ga hem zeker kijken.
Ja, ik ga hem ook kijken, want ik ben er zo goed als bij geweest bij de ramp. Het klinkt heel apart, maar ik werkte op 200 meter van de ramp op de Gooiseweg bij het tankstation in mijn studententijd. En ik stond te werken toen het gebeurde achter het tankstation, letterlijk op 200 meter afstand. Er kwam iets overvliegen. Ik stond daar te werken achter de balie en we hoorden een enorme klap. Toen dachten wij eerst dat er iets door de geluidsbarrière was gegaan. En toen kwam er iemand naar binnen rennen die zei, is een vliegtuig neergestort. Ik zag hem neerstorten. En toen, wij geloofden dat eerst natuurlijk niet. We zijn naar buiten gelopen. Toen zagen wij de rook en het vuur. En toen is vervolgens de hele Gooiseweg, wat een grote snelweg is die dwars door de Bijlmer loopt, is afgezet. Zijn alle taxichauffeurs opgeroepen uit Amsterdam om daar naartoe te komen. Omdat ze niet wisten dat het een... ze dachten dat het misschien nog een passagiersvliegtuig was. We wisten dus niet dat, dat er maar 4 of 5 mensen in zaten. En toen kwamen ze bij ons, bij het tankstation, allemaal vuilniszakken halen om achter op de achterbanken te leggen. Omdat ze bang waren dat er misschien heel veel doden zouden zijn en gewonden. En toen is de tankstation aan de overkant bij ons is als coördinatiecentrum voor de politie en de brandweer ingesteld. Dus ik zal die avond ook nooit vergeten. Dat was echt, ik weet precies, 6:55 gebeurde het toen ik daar stond. En dat was echt heel apart. En het nare was ook dat heel veel mensen uit de regio, die kwamen er allemaal naartoe.
Ramptoerisme was heel veel. Hè?
En toen is de politie even moeten afzetten en alles, omdat iedereen kwam kijken. En het was één groot drama. Maar het is voor Amsterdam Zuidoost een verschrikkelijke, inderdaad. Ja. Heel lang heeft dat...
Ik vind het wel de lelijkste kant altijd van de mens. Dat je dan daar gaat zitten
dat
kijken.
Je daar en naartoe komt.
En hulpverleners in de weg loopt.
Maar goed, je had nog een format. Want dat is inderdaad hartstikke leuk.
Waarvan ik nog niet echt goed weet wanneer die uitgezonden gaat worden. Maar dat vind ik wel een heel leuk verhaal. De titel is De Onbekende. Dat het nieuwste IDTV-format gaat zijn na De Verraders. Dat op RTL gaat lopen.
Ja.
En ik zit daar natuurlijk nu sinds 2 maanden bij All3 en dus bij DTV op kantoor af en toe. En dan krijg je een heel klein beetje mee wat er gebeurt binnen zo'n organisatie als All3. Nu IDTV zich na de Mol, wat natuurlijk ook een aangekocht format is, maar met de Verraders echt helemaal heeft opnieuw heeft weten te lanceren als grote reality ontwikkelaar en producent. Samen met Mark Post natuurlijk. En die zijn op dit moment bezig met het internationaal uitrollen van zowel de Verraders als het vervolg. Niet het vervolg, maar de nieuwe titel. The Unknown. En dat gaat komen op RTL. En daar zie je. Nee, het is echt niet om flauw te zijn, maar het is voor mij nog volledig niet.
Onbekend?
Onbekend, ja. Ze gaan het ook op een hele ludieke eigen manier internationaal wegzetten. Dus niet om flauw te zijn, maar ik heb wat losse flodders dus van beelden gezien.
Moeten de titel onthouden?
Ja, zeker.
Is het al in Nederland verkocht?
Ja.
Dus wie gaat het uitzenden?
RTL.
RTL 4. Ja. Spannend.
Okay. Reden om het daar de volgende keer over te hebben.
Ja, nou ja, en dan zal ik het toch nog even een serie doen. Want jij was ook NPO. Dat is Follow the Money, een Scandi Noir of een Nordic Noir die op Netflix loopt. Even een shout-out naar mijn moeder die in het ziekenhuis ligt en die is een fan van daarvan. Hele mooie, fantastisch goed gemaakte Scandi Noir of Nordic Noir, zoals ze het noemen. En als je daarvan houdt, moet je naar Follow the Money. 3 seizoenen, dus dan kan je even voort.
En alle goeds voor de moeder van Kirstian.
Zeker, die kan het gebruiken, want die heeft een naar ongeluk gehad.
Oh, hopelijk dat ze snel weer op de been is.
Ja.
Lisette van Diepen, dankjewel dat je hier wilde zijn.
Hartelijk dank, vond het heel leuk. Het ging snel.
Ja, het ging heel snel, hè?
Ja.
Dat is altijd goed teken.
Dat is goed teken.
Okay.
We zijn al bang dat we veel te lang ouwe hoeren. Dank dat je hier wilde zijn en ik hoop dat je hier in de toekomst nog een keer...
Dank je wel, zeker. Heel leuk, dank je wel.
Tot de volgende.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.